Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 16 november... met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En David.
Yo.
Ja, vandaag een heerlijk Hollands onderwerp, fietsen. Elektrische fietsen natuurlijk, want je luistert naar Bright en niet naar de ANWB.
Ha.
Verder zit de podcast in de lift, zijn de sandalen van Steve Jobs verkocht... en geven we je onze wekelijkse update over de shitshow bij Twitter. We gaan beginnen. Er is een nieuw onderzoek verschenen over e-bikes van de RIVM dit keer. Dat wijst uit dat de populariteit nog steeds groeit. Inmiddels rijden 3 op de 10 Nederlanders op een elektrische fiets... en worden er meer e-bikes dan gewone fietsen verkocht. Dus onze e-bike specialist David Lemerijs is aangeschoven. Ben je verbaasd over de populariteit?
Nee, eigenlijk niet. De mens is lui en wil altijd van gemak voorzien worden. En dat is natuurlijk een e-bike. Maar tegelijkertijd is het ook praktisch. Hè? Bijvoorbeeld in de stad... denk ik dat een e-bike het snelste voertuig is. Je bent zo snel door de stad, sneller dan scooters. Dus ja. Nee, ik ben niet echt verbaasd.
En je gaat ook lekker snel.
Ja, dat ook natuurlijk.
Ja, jij helemaal. Hè? Jij van mijn hoofd, toch?
Ja.
Ja, en we zeggen onderzoek. En dat betekent cijfers en data en staafdiagrammen.
Laten van het RIVM notabene.
Ja, precies.
Die kennen we natuurlijk nog vooral uit de coronatijd. Ja, ja. Ik ken het sowieso een beetje. Mijn broer is daar ooit directeur geweest, maar... In plaats van gezondheidsonderzoeken en vaccins. En... Kijk eens nu naar e-bikes. Nou, grappig. Ja.
Ja. Nou ja, gezondheid natuurlijk.
Ja, voilà. Ja,
of okay. Niet. Dat is natuurlijk wat uit dat onderzoek moet komen.
Want even wat allereerste cijfers, Dave.
Ik heb hier een blaadje voor. Want het stikt van de cijfers. Ja, nee, kan ik niet onthouden. Op dit moment is het 23% maakt alleen nog maar gebruik van e-bikes. Dus dat betekent dat 70% nog steeds op de gewone fiets fietst. En dat heeft mij eigenlijk...
Of ook op een gewone fiets daarnaast nog fietst.
Ja, nee, je hebt echt een groep die helemaal niet elektrisch fietst. En dat is 70% nog steeds. Dat verbaast me echt. Nou, en waar jij het over hebt, is die 6% die nu komt. 6% wisselt die e-bike af met een niet-elektrische fiets.
Oh, precies. Ja. Oké, ja.
En echt opvallend... De speed pedelec, die maakt geen schijn van kans kennelijk in Nederland. 0,5%.
In Nederland heeft een speed pedelec.
Ja, of rijdt het. Ja, het is...
ja, ik wist dat er gewoon e-bike populairder was. Maar dit is eigenlijk wel heel weinig. Hè?
Ja, ik wist het een beetje. Maar om het dan zo hard in percentages te zien... is het nog een extra shocking.
Maar ja, ik bedoel, ze zijn natuurlijk en stervens duur. Hè, nog veel duurder dan gewone e-bikes. Bijvoorbeeld in de stad, hè, je noemde het net al even, waar een e-bike lekker is. Maar aan de speed pedelec heb je dan vaak ook natuurlijk weer niks. Want dan mag
je moet op de rijbaan, niet. Je moet een helm, je moet kentekenplaatjes, spiegels.
Eigenlijk alleen woon-werkverkeer volgens mij.
Ja, want ik vind het aantrekkelijke dingen. Maar dan denk ik, ik wil een lekkere lange fietstocht over de Veluwe of zo maken. En dan mag ik waarschijnlijk weer niet op het fietspad. Want het is eigenlijk een brommer.
Ja, precies.
Dat is grote bezwaar.
Ja, en het RIVM heeft ook naar de demographics gekeken. Zoals ze dat dan noemen, leeftijdsgroepen.
Ja, en dan is het eigenlijk een beetje het klassieke verhaal. Hè? Heel lang was e-bike was alleen voor bejaarden. Nou, dat blijkt ook een beetje, want 50% van de 65-plussers fietst alleen nog maar op een e-bike. En bij de 50 tot 64-jarigen is dat ongeveer 33%. Dus dat is nog niet helemaal veranderd. En de e-bike is het minst populair bij de 18 tot 24-jarigen. In die groep fietst maar 5% of minder op een elektrische fiets.
Huh. Zo grappig. Dat is niet mijn perceptie ook. Ik heb het idee dat al die kids nu op een e-bike rijden.
Ja, die rijden natuurlijk op een swapfiets.
Ja. Die zullen ze toch ook wel mee hebben genomen.
Die hebben ook elektrisch trouwens inmiddels, toch?
Ja.
Ja, dat is waar. Ja. Maar ik heb het idee, maar dat zal ook wel weer per stad of gebied verschillen. Dat al die kids nu op Van Moos rijden.
Ja, maar misschien ja, maar dat komt dat zijn, door...
Je zegt kids, hè? Maar kijk, je hebt het hier natuurlijk over een soort vroeg twintigers.
Ja.
Kids, tieners, ja, die zie ik inderdaad ook vaak. Ja. Als kinderen naar school moeten, dat is natuurlijk ook zo'n moment dat ze een nieuwe fiets krijgen.
Ja.
En ja, ik hoor ook wel om me heen hoor, bij gezinnen, dat als kinderen een half uur of soms drie kwartier moeten fietsen, ja, bij drie kwartier.
Ja.
Als je dan een e-bike koopt, dan ben je er in een half uur.
Ja, het klopt. Ik heb nu die cijfers van de kinderen even niet bij de hand. Maar het is nog steeds een heel klein percentage die elektrisch fiets. Alleen het moment dat ze naar school moeten en ze moeten grote afstanden boven de 10 kilometer afleggen. Ja, dan zie je dat percentage toenemen. En doet me ook denken, ja, toen ik jong was en op de MTS zat, moest ik 12 kilometer heen en terug door weer en wind fietsen. Ja, dan ga je toch sneller naar een e-bike.
Heb je nog steeds profijt van, Dave?
Ja. Nou, dus niet te zien aan mij op het moment.
Hey, nog verschillen tussen mannen en vrouwen?
Ja, dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar ruim 30% van de vrouwen gebruikt alleen een elektrische fiets. Onder de mannen is dat 19%. Dat had ik echt niet verwacht.
Oké, dus mannen gebruiken naast een e-bike vaker ook nog een gewone fiets. Dat zegt het eigenlijk.
Nou, het is vooral dat alleen elektrische fiets. Ja, want je ziet, als je kijkt ook, want ze noemen ook wel het gemengd gebruik.
Ja.
Bijna niemand doet gemengd. Dus het is of helemaal elektrisch of helemaal normaal. Maar nee.
Dus al die getallen waar we het over hebben is inderdaad...
Of het een of het ander.
Of op benenkracht of elektrisch.
Oh, ja.
Ja, en om nog even terug te komen op die leeftijd. Ik heb hier gekeken in het onderzoek. Er is ook gekeken naar de leeftijd 12 tot en met 17 jaar.
Ja, precies.
Ja, daar zit het percentage op 7,6%. Dus meer... dan bij die 28 tot 24
ja,
jarigen.
Ja, iets meer. Maar het is nog steeds weinig. Terwijl Floris net zei van... ik heb het idee dat ze er allemaal op fietsen.
Ja, maar ik denk dat het ook een sneeuwbaleffect is... wat nu heel snel gaat komen. Ja. Zo'n Van Movis hip. Ja, weet je, als je drie van jouw vrienden...
Het is misschien een vertekend beeld. Als ik op de pont sta van Amsterdam Noord in de stad... of andersom, dan staat het dus vol met schoolgaande kids.
Ja,
op elektrisch.
Op Van Movis. Vooral ook nog eens.
Ja, ja, ik denk dat net zoals de smartphone, de sneakers en de weet ik wat is. Ja, dat zal alleen maar toenemen. En ja, of dat goed is,
letterlijk
dat, weet ik niet.
Je kind meekomt met de rest natuurlijk.
Ja, dus, het zal daar ook zeker een soort statusding zijn.
Ja.
Dat weet ik zeker.
Ja, je houdt gewoon de rest niet bij natuurlijk. Dus je verliest dan de aansluiting. Dat zou voor mij een smoes zijn bij mijn ouders. Alsjeblieft, al mijn vrienden die zeiden, die rijden hier achter.
Ja, als pa zeggen, dan fiets je maar wat harder. Ja. Het is goed voor je.
En in het onderzoek zitten ook dingen over waar men vooral elektrisch fietst, hè? Of althans.
Oh ja, nou ja, in de dun bevolkte gebieden. We hebben hier platteland staan. Volgens mij mag je dat bijna niet meer zeggen. Maar het is ook logisch. Ik bedoel, de afstanden zijn er gewoon veel groter. Dus dan pak je iets wat gemakkelijk is. En dan kan je die afstand overbruggen. En wat je ook ziet trouwens, dat is niet zozeer waar. Maar dat mensen met overgewicht en mensen met een lichamelijke beperking... relatief vaker een e-bike gebruiken. Maar dat lijkt me ook voor de hand liggen.
Ja.
Hoewel het voor iemand met overgewicht misschien aan te raden is om, ja, het is makkelijk voor mij om dat dan te zeggen, dan toch die gewone fiets te pakken. Maar ja, ik begrijp het wel.
Ja, en ook, want dat komt vaker uit dit soort onderzoeken naar voren, is dat zo'n elektrische fiets een heel goed alternatief voor de auto is. Dus dat, zo moet je dan ook altijd maar zien van, nou ja, zo iemand die fietst waarschijnlijk minder zwaar op een elektrische fiets, maar het is nog altijd beter dan helemaal niet fietsen.
Dat is waar. Ja, wat ze nou niet in dat onderzoek laten zien is... want dan ga je heel diep op de materie in. Maar bijvoorbeeld mensen met een aandoening... of die dan vaker de e-bike of de auto pakken. Dat kan je er dan weer niet uithalen. Dus niet alles is even duidelijk.
Nee.
Er stond ook wel iets in over opleidingsniveau.
Ja,
hè?
Het is echt, dat had ik echt niet verwacht. Hoe hoger opgeleid, des te minder vaak mensen een e-bike pakken. Sterker, hoe hoger opgeleid, des te vaker fietst men uitsluitend op een gewone fiets. En dat gaat echt om, ik weet het niet meer, het was wel 99% of zo van de allerhoogst opgeleide zal ooit een e-bike pakken. Die fietsen allemaal nog gewoon op benenkracht.
Apart, hè? Ja, en er wordt dan verder ook niet uitgelegd waarom het is. Daar kan je dan naar gissen.
Nee, maar je ziet wel vaker in allerlei willekeurige onderzoeken, van rokers tot sporten, et cetera, dat hoogopgeleide kennelijk wat beter voor zichzelf zorgen qua gezondheid. Dat komt vaak naar voren.
Ja, maar ik kan me ook nog voorstellen dat het gewoon te maken heeft met waar je werk is. Ik kan me voorstellen, hoogopgeleide mensen werken volgens mij vaker iets verder van huis. Misschien weer net te ver om met de e-bike te gaan. En dan moet je toch maar de auto of de trein pakken.
Maar is dat zo? Waarom zou je als je hoger opgeleid verder van je of dichterbij werken of zo?
Nou, ik kan me voorstellen veel lager geschoold werk is
in de buurt.
In de buurt.
Veel lokaler. Ja, dat weet ik niet.
Dus misschien dat ook nog meespeelt. Maar daar zou ik eigenlijk wel benieuwd naar zijn. Dat zou ik wel een follow-up onderzoek willen.
Die gaan er ook vast nog wel komen. Ja, want dit was geloof ik ook het eerste van dit onderzoek. Hè? Ze hebben wel eerder iets anders gedaan, maar dat was niet helemaal hetzelfde geloof ik.
Ze zijn van plan dit te gaan herhalen.
Ja.
Noemen ze ook trouwens nog gaan ze in op de belangrijkste redenen eigenlijk waarom mensen
die
voor een e-bike kiezen.
Op de fiets naar hun werk gaan gebruiken voor korte ritjes, vaker een niet-elektrische fiets. En voor langere afstanden een e-bike. Dus eigenlijk...
Herken ik wel.
Ja, dat herken ik ook. Je gaat naar de kroeg op de gewone fiets, et cetera, et cetera. En op de e-bike fiets ongeveer de helft, zo'n 5 tot 20 kilometer. Hoe langer de afstand, dat komt wel heel duidelijk uit al die getalletjes voort, hoe eerder je naar een e-bike grijpt. Ja, dat is ook heel
hetzelfde
logisch.
Bij die schoolgaande kids. Als ze heel ver weg mogen, dan krijgen ze eerder van papi en mami een e-bike.
Ja, nee, en dat blijkt ook. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Dus kinderen die naar school gaan op de langere afstanden, die doen dat op de e-bike. En dit is eigenlijk een heel belangrijk gegeven. E-bikes in het algemeen worden ook veel vaker gebruikt voor langere fietstochten dan met een gewone fiets. En waarom is dat belangrijk? Omdat er natuurlijk altijd een discussie is over is het wel of niet gezond dat e-biken, want je doet niet zoveel, bladibla. Maar ja, dat komt er eigenlijk, daar gaan we straks nog iets dieper op in, maar met een elektrische fiets wordt er vaak meer en langer gefietst. En dat levert uiteindelijk toch ook weer gezondheidsrendementen op.
Ze hebben ook nog even geïnventariseerd wat mensen als belangrijkste redenen noemen.
Wat ik eigenlijk al aangaf, gemak. Dus 70% die zegt ik gebruik hem omdat het makkelijker fietst. Een andere veelgenoemde reden is langere afstanden. Vaker fietsen, dus dat zijn mensen die kopen zo'n ding, die denken, of misschien doen ze dat dan ook daadwerkelijk, dat ze daardoor vaker gaan fietsen. En dan is er een klein groepje, 18%, wel een aardige groep, die doet het puur om sneller te fietsen. En wie zijn dat? Dat zijn de jongeren.
Vooral zij geven dat als voornaamste reden.
Ja, dat is voor die groep de voornaamste reden.
Ja, die snap ik wel.
Ja, ja. Maar had ik vroeger ook met de brommer.
Ja, precies. En als het een alternatief voor de brommer is, nou graag. Want brommers zijn irritant en luidruchtig.
Ja,
en tenzij ze elektrisch zijn.
Ja, een brekker willen we ook wel op straat zien. Ja, ja, dat is waar. En bij de voorbereiding, want je noemde net al, we gaan dieper in op dat gezondheidsaspect. In de voorbereiding hebben we ook een Europees onderzoek uit 2019 bekeken. Waarin ze dus vooral kijken naar die impact van e-bikes op de gezondheid van de fietser. Wat kwam daaruit?
Ja, dat was een vrij groot onderzoek. Ze hadden 10.000 mensen in 7 Europese steden geïnterviewd en onderzocht. En in grote lijnen kwam er eigenlijk uit dat, wat we eigenlijk net al zeiden, men fietst gewoon vaker en langer. En dus is het de inspanning van elektrisch fietsen is qua hartslag en dat soort dingen op zich wel lager. Maar als jij 2 keer zo lang fietst of 2 keer zo ver fietst, dan is het uiteindelijke rendement op je gezondheid ongeveer hetzelfde of zelfs veel beter.
Ja, vaker en verder.
Ja, vaker en verder. Ik merk het ook aan mezelf hoor. Kijk, dichtbij huis, die kroeg, die eerste paar kilometers, het liefst op de gewone fiets. Maar als ik dan met een beetje tegenwind naar de andere kant van de stad, naar de tandarts moet, en het is toch 8-9 kilometer, ja, dan pak ik toch veel liever die elektrische fiets. Regent. Nou,
dan pak ik de auto.
Ja, ik ben een beetje een watje als het daarom gaat.
Maar is dat trouwens natuurlijk ook niet. Hè? Het is ook een beetje van, ja, waar kopen die e-bike voor? Weet je? Is het om om eigenlijk het gebruik van een gewone fiets voor jezelf te upgraden, hè? Of echt als een alternatief voor een auto bijvoorbeeld, hè? Als je op fietsafstand tussen wonen en werken.
Ja, die groep is er natuurlijk ook. Dat ga je ook steeds vaker zien. En dan is het rendement van op de gezondheid aanzienlijk hoger. Dus kijk, het is logisch. Als jij je gewone fiets inlevert, hè, en je gaat elektrisch fietsen naar je werk, ja, dan ga je er qua inspanning ga je er dan wat op achteruit. Maar wat blijkt bijvoorbeeld uit het Europese onderzoek, als jij auto inruilt voor die e-bike en je gaat voortaan met de e-bike in plaats van die auto naar je werk, ja, dan is bijna een factor 2 meer inspanning geleverd op een tijdsbasis. Dus bijvoorbeeld in een week. En dat is eigenlijk een heel hoog rendement.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het zelfs als jij een kleine afstand hebt die je ook met een normale fiets prima kan doen en je koopt dan toch een e-bike, want het is lekker snel. Ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad toch merkt, oh, die e-bike rijdt weer heel lekker. Die pak ik toch vaker naar, weet ik veel, dingen in het weekend of zo. Of dat, om toch, ja, dan ga ik denk dat je vrij makkelijk toch uiteindelijk verder ermee gaat fietsen.
Ja, nou,
vaker en verder. Ja. Dat is eigenlijk gewoon het credo van de e-bike.
Ja, ja. En gewoon je actieradius die groeit eigenlijk. Dat is, en het is waarschijnlijk gewoon universeel aantrekkelijk.
Zijn we nou eigenlijk de e-bike aan het goed praten? Nee hoor, want ik...
Nou ja, ik weet niet. Kijk, de kleeft een heel groot vooroordeel aan de e-bike. Hè? Ja. Vooral onder hoger opgeleiden dus blijkbaar. Hè? Die nog helemaal niet aan de e-bike.
En dat vind ik dan weer raar. Dan ben je hoger opgeleid. Dan zou je ook beter moeten weten.
Nou ja, misschien als ze naar deze podcast luisteren. Maar, hè? En het voordeel is, e-bikes zijn ongezond. Hè? En Dave, bedoel, jij hebt dat zelf. Hè? Je hebt zelf onlangs de proef op de som genomen. Voor ons tv-programma Bruid en Banden, om dat uit te zoeken. Vertel dat nog eens even. Wat kwam daaruit?
Ja, eigenlijk wat we net al besproken hebben, maar even heel kort voor die kijkers of de luisteraars bedoel ik, die het niet gekeken hebben. Bij de commentaren van e-bike video's hoorde ik heel vaak, en met name bij mountainbike video's van e-bike is nul inspanning. Oftewel, dan ben je een zitbank aardappel met een dergelijke hartslag. Nou, dat geloofde ik niet, maar dat wilde ik hard maken. Toen hebben we wetenschappers uitgenodigd en die hebben zo'n mooi kapje op mijn mond gemonteerd en die had allemaal meetapparatuur in een rugzakje. En ik ben op een gewone fiets, een elektrische fiets, in 2 verschillende standen gaan fietsen en een mountainbike om te kijken wat er nou eigenlijk met die hartslag en de ademhaling gebeurde. En er kwam eigenlijk uit, als je gaat elektrisch fietsen, ja, je hartslag is minder dan op een gewone fiets. Maar het is ongeveer, laten we zeggen, wandelen. Dus je doet wel degelijk wat. Het is in ieder geval niet de couch potato voor de tv. En bij mountainbiken was het gewoon, maakt bijna geen verschil met gewoon mountainbiken. En dat betwisten mountainbikers heel vaak. Maar mountainbikers zouden beter moeten weten dat je je hele lichaam gebruikt. Dat trappen is maar één onderdeel van het mountainbiken. Ja. Iemand die downhill gaat, die komt beneden met een hartslag van 220. Terwijl die misschien heel weinig getrapt heeft. Je hele lichaam is bezig. Dus we hebben eigenlijk met die video die mythe ontkracht. En mijn conclusie was eigenlijk wat hier ook uit voortkomt. En ook uit dat onderzoek, dat Europese onderzoek. Lever je je auto in voor een e-bike. Dan ga je er zeker op vooruit. Maar ging jij voorheen met de fiets naar je werk, ga je nu met de e-bike, ja, dan lever je waarschijnlijk wat minder inspanning. Maar het is niet zo dat het helemaal
nul is.
Ja, dat het nul is.
Nee, want in dat verband ook nog belangrijk. Hè, dat heb je ook in die test meegenomen. Of je een e-bike met een krachtsensor of met een rotatiesensor hebt. Hè? Want de laatste, ja, dat zijn de fietsen waarbij zodra je maar eenmaal trapt, gaat dat ding als een speer. En je ziet ze altijd voorbij komen. Mensen die fietsen in een tempo alsof ze 15 kilometer per uur rijden. Maar ze rijden ongeveer 30.
Nou, het is gewoon een soort schijnbeweging van de benen om.
Ja, een soort slow motion.
Ja. Ja. Ja, maar dat doen ze ook omdat die fiets in principe, zoals bij de fatbikes hebben ze nog zijn gashendeltjes. Maar die fiets die ondersteunt alleen maar als er ook maar iets van beweging in die trapper zit. Want als ze dat eraf zouden halen, en dat is die gashendel, dan zouden ze helemaal niet trappen.
Maar dan ook in jouw eigen test zag je daar een verschil in, toch? Hè?
Dus... Nee, dat heb ik toen niet getest. Want de fiets die ik had, die had een krachtsensor. Maar wat ik wel getest heb, ik denk dat je dat bedoelt. Ik heb verschillende ondersteuningsstanden genomen.
Ah, juist.
Dus ik had de turbo stand, hè, maximaal. En dan de... Ja, zeg maar de standje 2, zo ergens in het midden, net eronder. En tot de grote verbazing van die wetenschappers was dat verschil helemaal niet zo groot. Aha. Dus zelfs op de volle ondersteuning waren zij verbaasd dat je...
Of de hoeveelheid inspanning die je eigenlijk nog steeds levert.
Ik bedoel, het is niet dat je hijgend aankomt. Daarom rij je elektrische fietsen.
En niet bezweet.
Nee, dat vind ik een goed argument. Maar het is ongeveer gewoon te vergelijken met een wandeling. Ja, een wandeling is gezond.
Wandeling, ja.
Ja, en het is ook al vaak gebleken dat het voor bijvoorbeeld vetverbranding, als je flink moet afvallen. Ik heb al van meerdere mensen gehoord, dat heb ik wandelend gedaan.
Ja, dat is inderdaad helemaal niet goed als jij alles in het rood hebt zitten.
Nee. Voor vetverbranding.
Meer net daaronder.
Ja, dus wat dat betreft is het juist misschien ook als je gewoon overgewicht hebt. Is het hartstikke goed om zo'n e-bike te kopen. Nou, tenminste ook vol. Weet je wel, ik vind het ook zelf... Ja,
nou, wel eentje dan waarbij ze daadwerkelijk ook moeten trappen.
Ja, dat wel. Dus
ja, je moet gewoon een krachtsensor achter. Tegenwoordig die andere... Ja, er is een doelgroep die dat fijn vindt blijven, die rotatiesensor. Maar je ziet steeds meer fietsen die toch naar dat andere...
Ja.
Naar die krachtsensor gaan. Het fietst gewoon veel natuurlijker.
Maar ja, want dan geeft een e-bike, die geeft je ondersteuning... Naarmate jij
bepaalt eigenlijk...
Hoe harder jij trapt, hoe meer ondersteuning. Ja. Hoe minder je trapt, hoe minder ondersteuning.
Ja, precies. En dat heeft ook echt een praktisch voordeel. Want jij gaf het net al aan. Die mensen die nauwelijks die trappers bewegen... die gaan wel 25 of als hij opgevoerd is 35, whatever. Als jij... Ja, dat voorbeeld gebruik ik heel vaak. Stel je dochter van 8 is aan het leren fietsen of al jonger... Ja, die fiets 10 kilometer per uur. Met dat soort fietsen moet je trappers de hele tijd stilhouden. Ja. Dan weer één trap geven en dan schiet hij weer vooruit.
Ja.
En met een krachtsensor dan bepaal je dat zelf. Het is gewoon net zoals gewoon normaal fietsen, maar dan met een soort elektrische wind mee.
Ik vind als voetganger trouwens ook het prettig als zo'n krachtsensor. Want als ik inderdaad mijn hoofd, die doet iets. Als ik gewoon in de verte kijk en ik zie iemand aankomen en die zijn benen bewegen langzaam. Dan denk ik, nou, die zal wel niet hard fietsen of zo. Dus dan... Kijk ik de andere kant op, dan stap ik de straat op en dan staan ze ineens naast me. Ik kan daar niet aan wennen. En het zal ook met die beweging te maken hebben.
Ja, ik denk dat die inschatting, dat is natuurlijk een split second.
Ja.
Dat is een combinatie van hoe snel beweegt een persoon op zo'n fiets.
Ja.
En hoe snel gaat die fiets zelf.
Ja.
En als de eerste eruit ziet als langzaam...
Ja.
Ik kijk naar die koplamp, die zie ik dan dat rondje. Nou, die zie ik dan groter worden. Met een dat merk ik bij de Van Moos, want er rijden nogal wat Van Moos.
Sta je daar als een hetje, sta je stil in de koplamp te staren?
Nou, nee, dat niet. Ik begin juist te rennen. Ik ben tegenpol van een hert.
Maar nu hebben we het over Van Moos steeds. Er zijn wel meer Nederlandse e-bike merken. Jij behandelt ze grotendeels voor ons. Bijna allemaal zijn ze voorbij gekomen. Nu is er weer een nieuwe. Lekker.
Ja, lekker hè?
Ja, daar heb jij een video over gemaakt. Die komt vanavond op ons YouTube kanaal. Misschien is hij al uit als je dit luistert.
Even heel kort, Dave. Ja, wat is het voor een bike?
Lekker is een bike... Of ik begin al in het Engels, daar is een reden voor. Lekker is in Amsterdam geboren en opgegroeid in Australië als merk. Dus het is een Nederlander die verkast is naar Australië. Daar is hij de Nederlandse elektrische fiets aan de man gaan brengen. Ze hebben dus eerst in Australië die fiets gehad. Maar het is ook echt, dus zeg maar, mag het niet zeggen, maar komt in de video ook zo naar voren. Eigenlijk een elektrische versie van de ouderwetse damesfiets. Zo ziet hij er ook echt uit. Ja. Met rekjes voorop en bladibla. Heel praktisch. En pas later, dus een paar jaar nadat ze begonnen zijn, zijn ze naar Nederland gekomen. En daar gaat het hele verhaal over. Het is echt een...
Het is Hollandser dan Hollands.
Ja, het is Hollandser dan Hollands. Het logo is zelfs een Amsterdamse kruisjes met een tulpje. Nou, hoe Nederlands kan het?
Ja, dan is het nu weer tijd voor onze security quiz. Want de podcast wordt deze week weer gesponsord door Bechtle. Dat spel je B-E-C-H-T-L-E. Dat bedrijf is al tientallen jaren een van de grootste Europese IT-partners. En ze weten bij Bechtle ook heel veel van IT-security. En dat is steeds belangrijker, want het aantal cyberdreigingen wordt steeds groter. En om te demonstreren hoe ingewikkeld security kan zijn, doen we een korte quiz. David, jij doet voor het eerst mee.
Hey, ja, ik ben
je zenuwachtig?
Ja.
Ja, nou, het zijn 3 vragen. We beginnen meteen. Vraag 1. Wat is het nut van een backup? A. Zodat je een weggegooid bestand terug kan vinden. B. Zodat je bij brand een reservekopie hebt. C. Zodat je bij een hack een schone versie van je data hebt.
Dat is allemaal heel specifiek, hè?
Hè?
Ik zou zeggen, all of the above.
Ja, ik heb ook allemaal.
Ja, allemaal goed.
Yeah. Yeah. High five.
High five.
Maar vooral de opties bij ongevallen of hacks, die wegen zwaar. Bij brand of ransomware kan je hele bedrijf stil komen te liggen zonder een backup. Controleer die backups dus ook altijd goed. Vraag 2. Wat was de grootste cyberaanval van vorig jaar? Zijn er nog wel wat voorbij gekomen? A. Kaseya. B. SolarWinds. Of C. Log4j.
Ik dacht die kaasfabriek. Waardoor ze
nou, ik doe Lock for...
Dan doe ik Kaseya.
Ja, ik doe Log4j of wat was het?
Ja, Log4j, ja. Ja, nee, Erwin heeft gelijk. Het was Kaseya. Daarbij werden zeker 1500 bedrijven getroffen door ransomware. Van het collectief Reveal. De andere twee aanvallen troffen ook ontzettend veel bedrijven, maar de schade per bedrijf was daarbij kleiner dan bij Kaseya. Dan vraag 3, de afkortingsvraag. Een acroniem. Ik noem een IT-afkorting, jullie noemen hem voluit. Daar gaat hij. OSINT.
Stilte.
Open.
OSINT.
Source.
Ja?
Open source. Technology.
Ik ben hem met stomheid geslagen.
Nee, open source intelligence. Dat is een methode om met openbaar beschikbare informatie. Ja, we kennen
Bellingcat.
Dat. Bellingcat,
Oh, oké.
Precies, het gaat zo ver als het gebruiken van reflecties in brillenglazen om wachtwoorden te ontdekken. Bijvoorbeeld inzoomen op foto's van sleutelbossen om in kantoorpanden in te breken.
Ja, ik zag laatst nog die docu van Christian.
Christian Treibert, van Bellingcat, ja.
Ja, inmiddels New York Times. Pulitzer prijs gewonnen daarvoor.
Ja, bij mij kwam het door de zenuw, hoor. Dat ik...
Dat is een blackout, weet je?
Ja.
Nee,
ik heb wel gewonnen, vind ik.
Ja.
Dat is waar.
Heb je ook.
Maar we hebben vooral weer laten zien dat IT-beveiliging nog best wel ingewikkeld is. En Bechtle helpt daarbij graag een handje. Dat doen ze via hun security ladder. Beklim als het ware die ladder en je bent helemaal klaar voor alle digitale dreigingen. Meer weten? Kijk op securityladder.nl. Dan gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen 2 afleveringen. Ja.
Is het geraden dit keer?
Is geraden, heel obscuur. Wow. Er was een hintje van nodig. Ja, we horen het uitzetten van de batterij bij het opladen van een Tesla-auto.
Huh. Man, dan moet je wel...
Alleen Tesla-rijders weten dat dus.
Ja, nou ja, of iemand die gewoon goed heeft opgelet en ook benieuwd was in het nieuwsbericht en het heeft afgespeeld. Want zij hebben het ook ergens opgeduikeld op volgens mij zo'n site over elektrisch vervoer. En nou, in ieder geval, de luisteraar die twitst is Jeroen Kemp. Toch heel knap.
Ja.
Gefeliciteerd dus Jeroen. We sturen je een Bright trui op.
En ja, een trui, hè?
Een trui dit keer. Ja, het is koud. We hebben natuurlijk ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dus die enige echte Bright trui. Tijd voor een rondje kort nieuws dan. Nederlanders hebben de afgelopen maanden opnieuw vaker naar podcasts geluisterd. Dat blijkt uit een nieuw rapport op basis van luisterdata van 5 grote Nederlandse uitgevers. De NPO, DPG, NRC, FD en Talpa. Het aantal gedownloade podcasts per week was begin dit jaar nog zo'n 4,7 miljoen. Maar is afgelopen tijd ruim 5 miljoen per week. Die trend kunnen wij trouwens ook bevestigen. De Bright Podcast is recent gegroeid naar meer dan 50.000 downloads per maand. De Nederlandse podcastgebruiker downloadt gemiddeld 3,5 podcasts per week. En luistert gemiddeld 1,5 uur per podcast. De categorie nieuws is veruit de meest populaire. En ook die was in het tweede kwartaal goed voor 42% van die podcast downloads. En ook podcasts over mens en maatschappij en sport waren populair. NRC Vandaag en De Dag waren de meest beluisterde podcasts in het eerste halfjaar. De NPO heeft het grootste aantal podcasts, 547 in totaal.
Zo.
Samen goed voor ruim 26 miljoen downloads in het tweede kwartaal. De FD Media Groep en DPG Media volgen met beide ruim 10 miljoen downloads. En Nederlanders gebruiken vooral Spotify en Apple Podcasts om podcasts te luisteren. Dat zien wij ook in onze data. Beide apps hebben een marktaandeel van een kleine 30%. Podcasts worden meestal beluisterd via een mobiel apparaat. 93% van de gevallen en weinig op computers 5% en slimme speakers 2%. Nederlanders downloaden podcasts het vaakst tijdens de ochtendspits en gevolgd door de avondspits.
Ja, ik zie dat zelf ook wel trouwens. Was ik een paar jaar geleden nog de enige bij ons thuis die een podcast luisterde. Inmiddels mijn vrouw ook, mijn dochters ook. Ja, mijn jongste dochter die luistert dan naar de podcast van Sinterklaas.
Ja, ja. Ja, die heeft er ook
en,
een.
En mijn vrouw naar, wat had ze nou? Van Nick Cave, hoe heet die gast ook alweer? Die zanger?
Ja.
Met die de donkere stem.
Ja, Nick Cave, ja.
Cave, ja. Ik vind het opvallend. Ik zie het ook echt steeds meer om me heen.
Het is selectief luisteren. Beetje hetzelfde tv gemist. Dat gebruik je ook omdat je gewoon zelf wil bepalen wanneer. En als je dat vergelijkt met de gewone radio, dan zit je gewoon vast aan het moment
Er
op de radio bijvoorbeeld in de auto is.
Precies, en er staat ook de NPO, noemen we, die heeft de meeste podcasts. Ja, bij de NPO zijn ook heel veel radioprogramma's worden gewoon opgeknipt. En als podcast online gezet. Ja, dat werkt natuurlijk ook lekker. Want er zijn heel veel goede radioprogramma's die overdag worden uitgezonden. Ja, ik heb de radio niet aanstaan, maar dan hoor je later weer. Het is toch interessant om naar te luisteren.
Het is eigenlijk de nieuwe radio.
Ja, het is de nieuwe radio. Het is on-demand radio, ja. Na meerdere keren te zijn uitgesteld heeft NASA vandaag succesvol een raket naar de maan gelanceerd. Jee.
Hey.
De raket is voorzien van zonnepanelen gemaakt in Nederland. De onbemande missie Artemis 1 moet de weg vrijmaken om over een paar jaar weer astronauten op de maan rond te laten lopen. En als alles goed gaat, keert het vaartuig rond 11 december terug op aarde.
Ja, nee, we hebben ook eerder stilgestaan in een breed podcast bij de eerste poging. Toen de aanloop daar naartoe met Anna nog, weet je. Ja, dit was leuk, de vijfde poging, zesde.
Ja, want het was steeds weer, was er weer wat en stond
er
wind verkeerd.
Orkaan,
zijn een beetje weersgevoelig, die raketjes.
Ja.
Maar het is gelukt. Ja, mooi.
Toch wel vet. Ja, maar een slecht moment wel, tijdens het ontbijt of zo. Ik had het nog niet gezien of het was al gepiept.
Ja, maar ja, moeten ze dan met iedereen tijdverschil op rekening gaan?
Nee, jongens, stop de klok. Floris, die zit nog te eten.
Ontbijten. Ja, maar toch.
Eet eens even door, Floris.
Voor een paar gebruikte sandalen van wijlen Apple-oprichter Steve Jobs is op een veiling in New York bijna $220.000 betaald. Het gaat om bruine Birkenstocks uit mid jaren 70. Volgens het veilingshuis is op het kurken voetbed nog altijd de afdruk van de voeten van Steve Jobs te zien. Hij droeg ze onder meer in 1976 toen Jobs samen met Apple-medeoprichter Steve Wozniak in een garage in Californië werkte aan de allereerste Apple-computers. Jobs stierf in 2011 aan de gevolgen van alvleesklierkanker.
Mag ik dan de mededeling doen dat ik nog 3 paar sandalen thuis heb? Waar ik ooit misschien een keer mee op de e-bike heb gezeten. Die ik graag zou willen veilen.
Nou ja, het is bijna een beetje... het doet een beetje, hoe heet het toch, met de stigmata. Ook die christelijke reliquieën bijvoorbeeld. Met het gewaad, doodgewaad van Jezus en... Daar moest ik een beetje aan denken.
Ja, splinters van het kruis. Daar zijn er ook zoveel van dat je er een cruiseschip van kan bouwen. Maar
Misschien is het ook wel nog wel... Omdat Elon Musk natuurlijk een beetje van zijn voetstuk is gevallen. Althans, bij ons heb ik de indruk. Of in ieder geval bij jou, Floris.
Ja, bij
dat,
mij ook.
Dat mensen dan toch weer teruggrijpen op de vorige held. Misschien, Steve Jobs.
Ja, die het wel waar maakt. Ja.
Of in ieder geval op tijd dood is doodgegaan dan. Kun je zeggen.
Ja, dat moet je nooit zeggen. Maar nee,
dat mag ik niet zeggen. Nee.
Ja, en om weer terug te komen bij die Musk. Het blijft rommelen bij Twitter. Sinds vorige week is er weer veel veranderd. Een boel belangrijke topmensen die zijn vertrokken. De leiders van de teams over privacy, veiligheid, naleving van regels en moderatie zijn weg. De hele communicatiedeling de communicatieafdeling is weg. Dus je kan ook niet meer bellen van klopt dit? Want er is niemand die jou dat kan vertellen. Alles wordt nou een beetje gecommuniceerd via Musk. Openbaar op Twitter. Ja, heel raar. Ook veel normaal personeel wordt ontslagen omdat ze intern... of op Twitter commentaar hebben op het beleid van Musk. Musk die zegt dan bijvoorbeeld, nou, de app is traag hier en daarom. En dan zegt iemand anders, nou, dit is helemaal niet waar. Je weet niet wat je het over hebt.
Ontslagen.
Ja, ontslagen. Gewoon, you're fired. Ja, meteen op Twitter. Want mensen gaan dan ook weer van die Musk-fans vragen dan een Musk, pik je dat?
Ik dacht dat het toch zo'n platform moest zijn waar iedereen alles kon zeggen.
Ja, nee, eigen personeel niet. En die blauwe vinkjes, die zijn ook vorige week donderdag gelanceerd eigenlijk. Daar kon je voor betalen. Nou, dat werd meteen misbruikt, direct.
Ja.
Tientallen accounts, weet je wel, van Trump tot bijvoorbeeld Nintendo werd nagedaan. Valve, nou, allemaal bedrijven werden nagedaan, bekendheden. Heel overtuigend ook. Met ook gebruikersnamen met een vinkje erbij waarvan je dacht, nou ja, dat zou best wel eens kunnen. En die gingen dan ook dingen plaatsen die in sommige gevallen helemaal niet zo vreemd waren. Zoals bijvoorbeeld één farmaceutisch bedrijf. Die is heel treffend nagedaan en die twitterde goed nieuws. Wij gaan geen winst meer maken op insuline. Iets wat in Amerika natuurlijk op grof, daar wordt schandalig veel winst op gemaakt. Dat mag in Europa volgens mij helemaal niet. Maar daar kost, weet ik veel wat hier €5 kost, kost dat $200 bijvoorbeeld. Insuline. Nou, dat bedrijf kelderde ook meteen de beurswaarde van. Dus dat heeft ook gewoon gevolgen. Nou, hebben ze snel weer teruggetrokken, die blauwe vinkjes tegen betaling. Musk belooft nu dat het aan het eind van de maand weer wordt uitgerold.
Hoe zit het nou met de grijze vinkjes?
De grijze vinkjes zijn vooralsnog weer terug.
Weer terug, toch?
Ja, die zijn toch weer terug. Ja, die hebben ze eerst uitgerold, toen weer teruggetrokken. En nu zijn ze toch weer uitgerold. Omdat al die adverteerders, dat weet je wel, al die bedrijven die natuurlijk nagedaan worden met zo'n blauw vinkje, dat zijn ook gewoon adverteerders op Twitter. En totdat Musk iedereen ervan overtuigt om geld per maand te betalen ervoor, is Twitter afhankelijk van die adverteerders. Maar ja, die zijn allemaal weggelopen, want die hebben geen zin in dit gesodemieter.
Nee, maar daar had je de verified button voor, toch?
Of
de,
ja, de, ja, de, het is, ja. Musk is eigenlijk gewoon ontzettend aan het rondstampen. En die komt tot de conclusie die het vorige bestuur al lang had getrokken. Want die hebben ook al jaren experimenten uitgevoerd. En hij doet al die experimenten nu in korte tijd, waardoor het heel hectisch is. En in het openbaar. En dan kom je tot de conclusie, oh wacht, die vinkjes die zijn wel ergens voor. Oh wacht, ja, die moet niet zomaar iedereen toelaten. Oh wacht, moderatie is toch niet zomaar. Ja,
het is alsof we het gewoon naar een brandend gebouw staan te kijken met z'n allen op de stoep, toch? Of,
ja, en waarbij ook, weet je wel, waarbij die zegt van nee, ik weet echt wel hoe ik een brand moet blussen. En dan uiteindelijk kom je erachter dat dat gewoon met een slang naar water
is. Ja,
ik
vind die man is helemaal doorgeslagen.
Het is jammer.
Ja.
Tot slot, zoals elke week weer onze tips, beginnen we natuurlijk met David.
Ja, een beetje vreemde tip en dan ook alleen voor iPhone gebruikers. Ik heb een nieuwe iPhone 14 Pro Max. Ja, ik ben helemaal all out gegaan, heb mezelf verwend. Wel zakelijk, dus dat scheelt. Maar ik wil hem zo lang mogelijk goed houden. En we weten, weet ik ook van fietsen, elektrisch opladen tussen de 20% en 80% is optimaal. En ik wil niet zoals, hoe heet het ook alweer, intelligent charging van Apple? Nee,
smart charging.
Smart charging. Nou, dan leg je hem naast je bed en dan weet hij van, jij gaat om 7 uur opstaan. En dan laat hij hem niet helemaal op tot het laatste moment en gaat hij toch naar de 100%. Nee, ik wil 80% en niet meer. Gekeken of daar goede apps voor waren. Ja, ze zijn er wel, maar dan moet je elke keer als je hem inplugt of ergens oplegt, moet je de timer aanzetten. Dus ik heb een shortcut automation zelf gemaakt. En als hij dan 80% bereikt, dan krijg ik dit geluidje te horen. Nou kan het zijn, want ik ben nog verder gegaan. Kan zijn dat ik net in de keuken stond en dat niet gehoord heb. Maar ik krijg ook een melding dat hij dan vol is. En dan trek ik de plug eruit en voilà, ik ga nooit verder dan de 80%.
Dan kun je hem dan niet gewoon laten stoppen met chargen?
Nee, dat begrijp ik ook niet. Waarom er geen apps of intelligentie is die gewoon zegt van bij 80% kappen met die handel.
Maar wel leuk. Zou je dat recept met onze luisteraars willen delen?
Ja, tuurlijk, dat is geen probleem.
Zetten we in de show notes.
Nou, leuk. Is het inclusief het geluidje?
Ja, dat is gewoon, het is een tekstbestandje.
Ah.
Op zijn Engels full. En die stem, dat is Daniel. Dan kan je zelf helemaal, je kunt ook je eigen dingen.
Ja, want dit klinkt heel erg Stephen Hawking.
Ja, ik heb hem wat vertraagd, waardoor die heel raar klinkt.
Ja. Nou, mooie goede tip. Jouw tip, Erwin.
Ja, mijn tip is een serie. Die is van begin van het jaar, althans. Wij konden hem hier nog niet zien, maar verscheen begin dit jaar bij Paramount. Maar inmiddels hebben wij natuurlijk Sky Showtime, de streamingdienst.
Ja.
Dus dat aanbod is nu ook allemaal hier beschikbaar. En ik doel dan op de serie 1883. Dat is, voor de mensen die het niet zegt, dat is een prequel-serie op de vrij populaire serie Yellowstone. Dat gaat weer over een familie in Montana, de Duttons, die daar de grootste ranch van Amerika runnen en alle uitdagingen en bedreigingen die daarbij komen kijken. Maar deze serie gaat dus terug in de tijd, naar de eerste Duttons die in dat gebied zijn gaan wonen. Toen het Westen nog het Wilde Westen was, zeg maar.
Ja.
En wat waren het? 10 afleveringen? Nou, echt. Ik bedoel, het is ook een hele tijd dat ik een western of zoiets heb gezien of gekeken. Een film of serie. Maar mijn god, wat was dit goed.
Ja, dit trok.
Ja, echt niet normaal. Ik heb hem echt, ik denk wel echt top 3 van dit jaar. Mijn eigen top 3. Ik ben voorzichtig al begonnen met mijn top 10. Dat wordt dat natuurlijk uiteindelijk, vind ik ook een top 5 worden. Misschien zelfs maar een top 3, maar
ja.
En de enige andere waar ik al zeker van ben is Andor. De Star Wars serie op Disney Plus.
Ja, ijzersterk.
1883. En ook grappig, als je daar nu aan begint. Over een maand verschijnt een tweede prequel serie. Dus die ook vooraf gaat aan de serie Yellowstone in de tijd. En dan gaan ze een stap maken in de tijd. Dan slaan ze 1 of 2 generaties over. En die serie heet 1923.
Wow.
Ook grappig. Met Harrison Ford trouwens.
En Yellowstone is toch met Kevin Costner?
Met, ja hoor, Kevin Costner.
Ik hoor zoveel streamingdienst natuurlijk. Hoeveel abonnementen heb je eigenlijk?
Ja, ik heb er nu 7.
Zo.
Ja. Ja, dat is voor mijn werk, hè, zeg ik dan.
Ja, jij moet een top 3 maken natuurlijk.
Tuurlijk.
Ja.
Nou ja, klinkt goed.
Nee, klinkt goed.
Ja, ik kan hem aanraden. Ik vond hem echt... heeft grote indruk op mij gemaakt.
Nou, leuk. Ik heb weer eens een podcast als tip. Die podcast is LeVar Burton Reads. LeVar Burton kennen we onder meer uit Star Trek. Is een acteur met een hele fijne stem. Ja, met die bril, ja.
Zit hij met die...
Data. Heet hij toch? Ja. Heet hij Data?
Nee, die heet niet Data.
Nee, Data is die Android, ja. Natuurlijk. Ah ja, hoe heet hij ook weer?
Hij heeft die gouden bril op, zeg
ja,
maar.
Ja, precies.
Oh, de trekkers die deze podcast luisteren, die...
Ja, die zitten ons nu te vervloeken.
Oh ja, LaForge. Jordi LaForge, ja. Nou, niemand kwaad worden. Ik wil geen boze mailtjes. Maar in ieder geval, LeVar Burton heeft ook een hele fijne voorleesstem. En in zijn podcast leest hij korte verhalen voor. Die zijn ook kort genoeg dat het gewoon één aflevering is. Die leest hij ook voor op die luisterboekachtige podcast voorleesmanier, weet je wel, waarbij hij alle stemmen is. Er zijn ook wat geluidseffecten. En het zijn gewoon korte verhalen van bekende schrijvers. Die mag hij gebruiken. Dus het is ook hartstikke leuk. En het luistert lekker weg. Dan vertelt hij in een half uur even een leuk verhaaltje. Het is alsof je een klein boekje hebt gelezen. En dan kan je ook weer door. En er zijn al heel veel afleveringen. Dus je kan ook ver terugluisteren. Daar misschien ook verhalen tussen waar je geen interesse in hebt. Omdat je maar de schrijver niet leuk vindt.
Hoe zou je zijn voorleesstem klassificeren? Is het... niveautje Morgan Freeman? Is het een soort bijna trailerachtige stem? Of is het gewoon heel...
Ja, het wel meeslepend. Rustgevend ook. En het leuke is, hij leidt het ook even in. En dan vertelt hij... Het klinkt
kunnen
ook alsof
niet, die... Kunnen we niet gewoon even een fragmentje in de podcast
plakken? Ja, zullen we een klein stukje, we doen een klein stukje erin.
Doen we.
Dan komt hij. Ja, komt-ie.
Afterlife. By Stephen King. William Andrews, an investment banker with Goldman Sachs, dies on the afternoon of September 23rd, 2012. It is an expected death. His wife and adult children are at his bedside. That evening, when she finally...
Ja, klinkt lekker toch?
Oh,
ja, zeker.
Leuk.
Nou, die is dus overal gratis te downloaden. Ook een wonder tegenwoordig. Maar dat is hartstikke leuk. En dan zijn we er weer. Het was hier voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
Bye.
Ciao.